Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Marco.
Roger, ja. Goedemiddag. Fijn dat je hier weer bent.
Ja, het is, ze hadden gezegd 20 graden, maar het is ondertussen toch weer 25 graden. Dus ik was weer aan het zweten in de auto.
Ja.
En ik kom linea recta van de rechtbank te Utrecht aangekrost.
Oké, okay, zitting niet uit. Moois meegemaakt?
Nee, nou ja, vandaag was het een familierechtelijke zaak.
Ja.
En, maar het vreemde was dat. Maar ook wel in die zin jammer. Bij familierechtszaken heb je natuurlijk altijd wel standaard sowieso dat de Raad van Kinderbescherming aanwezig is om advies te geven. Zeker in bepaalde zaken waarbij natuurlijk ouders lijnrecht tegenover elkaar staan. En die hadden blijkbaar aangegeven, joh, we zijn het er gewoon de hele dag niet.
Ah, oh, oké. Okay.
En wat ik begreep is dat de rechtbank er ook slecht contact mee heeft. Ja, en dan is het toch vreemd. Want weet je, je hebt vaak dan al je cliënt al geïnformeerd van, joh, kans is best aanwezig dat de Raad een onderzoek moet gaan doen. Gaan ze maar door. De rechter gaat er ook vanuit, laten we eerlijk wezen, veel familiezaken komen uiteindelijk daarop neer. En dan is er ineens niemand.
Nee.
Dat was een groot gat. Dus tussen partijen in. Ja, en de rechter denkt ook van, ja, wat moet ik nou?
Ja.
Maar goed,
oké. Nou, heb ik daar ook wel een mening over, hoor.
Ja, mag. Jij mag altijd een mening hebben.
Over de raad.
Ja.
Kijk, de wet die zegt dat de rechtbank, de raad, kan uitnodigen. Indien de rechtbank dat in het belang van het kind noodzakelijk vindt.
Ja.
Weet je, dus de wet geeft die optie aan de rechtbank om in bepaalde situaties de raad uit te nodigen voor een advies.
Ja.
Maar wat gebeurt er in de praktijk? Dit is gewoon standaard.
Ja,
dus altijd raadsadvies. Dus ja, ik vind dat een beetje wringt. Hè? Ik vind eigenlijk van oké, okay, we hebben gewoon de rechter. Partijen hebben een debat.
Ja.
En waarom moet er altijd de raad bij zitten? Want die gaat dus altijd, hè, die voelt zich ook verplicht om iets te vinden.
Ja.
Bij Rechtbank Den Haag is er op een gegeven moment natuurlijk ook discussie geweest. Vorig jaar was dat, meen ik. Dat de raad er eigenlijk zat zonder ook de processtukken te kennen. Hè? Dus toen is er wel een actie geweest van, ja, maar raad, als je er zit, moet je tenminste de processtukken kennen. De wet.
Ja.
Die zegt eigenlijk, goh, je zou het een soort van moeten motiveren, rechtbank, als jij vindt dat de raad aanwezig moet zijn. En dat is er gewoon niet. Hè? De rechtbank zegt gewoon, nou, we doen gewoon standaard.
Nou, dus even daar nog kort op ingehaakt. Wat je dan wel inderdaad zou krijgen, als de rechtbank wat meer daarop specificeert, dus dat gewoon bepaalde zittingen helemaal dat niet noodzakelijk blijkt. Dan zou het misschien ook voor een zittingsvertegenwoordiger van de raad ook wat interessanter zijn om ergens te zitten. Dan in plaats van de hele dag daar te moeten zitten, ben je dus ook veel meer ingelezen op die 2-3 zaken die je toevallig tot die dag hebt of zo.
Ja, dan kun je dat beter informeren.
Ja, dus in die zin zou dat ook. Maar ja, weet je, het gekke
is. Ja, dat vergis je niet, hè? Er zijn gewoon op een rechtbank gewoon een aantal zittingsvertegenwoordigers die daar bijna elke dag de hele dag aanwezig zijn.
Zeker.
Dat is echt een business.
Business, maar het is ook natuurlijk gewoon best wel heftig en zwaar. Ja. En goed, je vervalt. Maar wat ik wilde aangeven is dat je dan toch gewoon eigenlijk al zelfs, ook al ik gewend ben van, nou, er zal weer iemand daar zitten. Dus je hebt je cliënt al op voorbereid.
Ja.
En uiteindelijk zit er niemand. Na anderhalf uur hebben we in ieder geval een tussenoplossing.
Ja, oké.
Okay. Heb jij nog iets meegemaakt dat je zegt dat wil ik kwijt?
Vind ik nog een anekdote hebben? Nou ja, ik had laatst inderdaad, krijg je weer zo'n stom, echt zo, dat je denkt, waar ben ik nou weer in beland? Dat was een situatie waarin een ouders hebben kinderen en één kindje, dat gaat niet goed, thuis bij moeder.
Ja.
En ze staan wel onder toezicht. En dan is uiteindelijk is dan besloten van, nou, oké, dat kindje gaat dan even bij vader verblijven.
Ja.
En dus ik kom in die zaak en ik zeg van, nou, maar dat kan niet zonder machtiging uit huisplaatsing. Hè? We hebben die wetswijziging gehad in 2015. En je zegt gewoon van, ja, als een kind onder toezicht staat, hè, voor 2015 kon je een soort van vrijwillig uit huisplaatsen. Als je als ouder het ermee eens was, dan kon dat zonder machtiging, maar dat is veranderd. Hè. De wetgever heeft gezegd, nee, er moet altijd een rechter naar kijken, er moet een rechtsbescherming komen. En je ziet nadien ook, er zijn voldoende uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven die zeggen, ja, de wet is klip en klaar.
Ja.
Het kan niet meer, een vrijwillige uithuisplaatsing als je kind onder toezicht staat.
Ja, zeker niet.
Nou, dus in deze situatie, ik constateer dat. En de cliënt zat een beetje, die wist nog niet precies of ze daar iets mee moest, of wel of niet. Maar ik heb het in elk geval, was in een... Het ging om een ander kindje, een onder toezichtstelling dan voor een ander kindje. En dat, ze stonden niet allemaal onder toezicht. Maar ik heb dat wel even benoemd.
Ja,
van nou, benoemd, ja. Wat daar is gebeurd, dat klopt in elk geval niet.
Nee.
En ik zie mezelf dan op een moment in discussie met de rechter. Die dan een soort van zegt van, dat hebben we dan een andere visie op. Ik denk, dan krijg ik zo een andere visie.
Ja, weet je wel? Wet, ja.
Ja, snap je? En dat, ja, ja. En dat heb ik met de rechters wel eens. Hè. Ze kunnen natuurlijk allemaal beslissingen nemen. En dan hoop je dat je vaak nog kan uitleggen aan een cliënt. En
ja.
Soms kan je het niet uitleggen. Maar ja, dat is dan gewoon een rechter die een beslissing neemt. Maar dat is dan wel een belangenafweging.
Ja.
Maar op het moment dat een rechter gewoon echt, ja, in mijn overtuiging, Falikland de wet mislaat,
ja.
Dat vind ik zo lastig verteerbaar. En ik snap het en juist ook in dit geval, mm-hmm. Want ik had notabene, ik had in dat schriftelijke stuk,
ja.
Had ik dus vooraf, ik had verwezen naar de wetsbepaling, de memorie van toelichting aangehaald en ik had een paar eclinummertjes opgenomen van uitspraken waaruit blijkt dat het zo is. Dus
ja.
De rechter had zich ook enorm in kunnen verdiepen.
Ja.
Tot zover de anekdotes. Welke uitspraak hebben we geselecteerd voor vandaag? Uitspraak van de gerechtshof Arnhem van 11 augustus.
Ja,
recent. En het is een hele uitgebreide uitspraak.
24 pagina's lang.
Ja, het gaat over eigenlijk een echtscheiding of een verdeling. Ja. Het zijn eigenlijk twee zaken in één. De ene gaat over de verdeling en de andere gaat over de zorgregeling.
Ja.
Nou, wij gaan het niet over de verdeling hebben van de gemeenschap of het huwelijksvoorwaarden, dat was het. Maar we gaan het wel hebben over de zorgregeling.
Ja. Ja.
Even de feiten en omstandigheden. Ouders.
Samengewoond.
Man en vrouw samengewoond.
Gezamenlijk gezag.
Huwelijksvoorwaarden, dus met elkaar getrouwd. Gezamenlijk gezag. En de kinderen zijn 2 kinderen, 11 en 15. Even uitgaande dat ze al jarig zijn geweest.
Ja.
11 en 15. En het gaat dan om, vader heeft geen contact met de kinderen.
In 2023 is moeder vertrokken met de kinderen.
Ja.
En als ik het goed heb, heeft hij heel lang die kinderen dan niet meer gezien.
Ja.
En is dan nu op dit moment zo, ik zal even mijn telefoon doen, is op dit moment zo dat er dan een half uur tot een uur omgang is onder begeleiding van ATN. Nou, dat zegt mij even niks wat ATN is.
Ja, kennelijk een organisatie.
Denken, wat, tafel doen.
Wat ik begreep is dat het ook iets te maken heeft met autisme. Dat die A staat wel ergens voor autisme staan of zo. Omdat een van die kinderen autisme zou hebben, zo las ik.
Oké, nou ja, dat heb ik dan niet gezien.
Ja.
En er is een OTS.
Ja, precies. Ja, ja.
Maar wat ik
dus er is een gecertificeerde instelling.
Wat ik, ik weet niet of jij één ding gesignaleerd hebt.
Dat denk
maar,
ik wel.
Nou ja, weet ik niet. Ik weet niet hoe goed dat jij dat hebt. Want ik weet dat jij op die omgang op een gegeven moment... Maar wat mij opviel, en we hebben het wel eens eerder over gehad, is de GI belanghebbende.
Ja, kijk.
Ah, nou, dat zie jij dus ook. Ik denk, daar hebben we het wel eens eerder over gehad.
Ja. Ja. Nee, het viel mij dus al op bij
maar
de aanhef.
Maar staat niet bij waarom.
Dat is precies mijn punt.
Ja.
Precies mijn punt. Hè? Dus ik begon te lezen. Als belanghebbende is aangemerkt gecertificeerde instelling. En toen dacht ik al, nou, ik heb hier al, ik zal de ECLI opnemen in de show notes.
Ja.
Hè, maar de Hoge Raad heeft gezegd, in de situatie waar het gaat in elk geval over gezag, maar wat mij betreft ook over omgang. Dus het gaat om een geschil tussen gezaghebbende ouders. Dat is leuk dat een ondertussenstelling is, maar ja, in beginsel is de gecertificeerde instelling dan informant. En inderdaad, dan zie je hier, en het Hof zegt het ook, hè, het is niet dat ze gewoon maar ervan uit zijn gegaan de GI is gecertificeerd of die is belanghebbende. Ze hebben inderdaad, wat jij zegt, ze hebben er nadrukkelijk een overweging aangeweid van normaal gesproken in eerste instantie hebben we de GI aangemerkt als informant.
Ja.
Maar we hebben in de loop van de procedure besloten om de GI aan te merken als belanghebbende. En ik mis inderdaad de motivering.
Ja, ik ook. Ja. Dus ja. Ik denk, nou oké, okay, ik had gehoopt dat je het niet had gezien, want ik denk, nou dan, maar je hebt het dus ook gesignaleerd.
Ja, ja, ja.
Apart. Ja. En inderdaad, lijnrecht ten opzichte van de Hoge Raad. En dan wil ik wel weten waar. Kijk, weet je, het kan, hè. Het kan zijn dat een hof of een rechtbank toch probeert van, nou, ik probeer ook eens een keertje iets.
Ja.
Wat tegen de laatste jurisprudentie van de Hoge Raad ingaat of wat dan ook. Maar ja. Moet je wel goede onderbouwing hebben. En ik zie ze dus niet. Het wordt alleen maar verwezen naar het wetboek van burgerrechtsverordening 738 lid 1.
Hey, en nou zeg jij net
ja.
Dat er omgang is tussen vader en de kinderen.
Ja, dat zo had ik het gelezen.
Maar volgens mij is die er juist niet.
Nee.
Dat is bepaald.
Hij heeft geen noemenswaardige contacten meer.
Nee, precies. Ja. Precies. He, dus er is wel, er is ruimte gegeven. Dat was in de beschikking ook. Oorspronkelijk was er een voorlopige regeling vastgesteld.
Ja.
Dat hij de kinderen 1,5 uur onder begeleiding zou zien. En verdere voorwaarden, locatie, dat moet allemaal samen met die organisatie.
Ja, dat is ATN.
Alleen dat is vervolgens niet gebeurd.
Nee.
En toen heeft in de bodemprocedure. Heeft de rechtbank dan geen regelingen vastgesteld?
Nee.
En daarvan is meneer dan in hoge beroep
gekomen? Nee, oké, okay, dan heb ik dat waarschijnlijk verkeerd geleverd. Ik had ATN gesignaleerd, heb jij dus ook, maar blijkbaar was het de bedoeling, is het niet gebeurd.
Nee, precies.
En gaat het inderdaad wel over contactherstel?
Ja.
En dan kom je inderdaad wel op het punt, vond ik wel mooi, om te zien dat het Hof zegt van nou, wij hebben wel een grote inspanningsverplichting.
Ja,
om omgang tussen ouders en kind mogelijk te maken. Dus dat is belangrijk. Hè?
Ja.
Dus zij zeggen eigenlijk van...
Hier, kijk, nog even. Vast staat dat de man al 3 jaar geen contact heeft gehad met de kinderen. Hè? Dus er is al 3 jaar geen contact.
Precies. Ja, dat is mijn fout dan.
En dan zegt Hof inderdaad van ja, wij hebben een grote inspanningsverplichting.
Ja, en dat is...
En eigenlijk is de redenering, er is al geen 3 jaar contact, omdat meneer... zich niet aanpast. Hij heeft zijn eigen visie.
Ja, nou dat is het hem, hè?
Ja.
Dus dat had ik ook wel gezien. Dus de man, die werkt ook wel enigszins, ja, tegen zijn groot woord, maar hij werkt niet mee.
Ja.
Dus er is het, maar ja, aan de andere kant zegt het Hof, ja, goed, er is toch nog iets van dat we een grote inspanningsverplichting hebben.
Ja.
Dus zij zeggen van, nou, we kunnen dat niet, het verzoek van de man kunnen we niet zomaar afwijzen.
Nee.
Nou, dus dat is de clue nu.
Ja.
En dan kom je uiteindelijk waarschijnlijk op wat jij...
wat beslist het Hof dan?
Ja, inderdaad. Wat beslist het Hof? En dan komt het Hof, zal beslissen dat de GI de regie heeft...
Ja.
En houdt over de zorgregeling. Waarbij het aan de GI is om te bepalen of en wanneer met contactherstel tussen de man en de kinderen kan worden gestart.
Ja.
En hoe dit contacten qua vorm, begeleid of onbegeleid, duurfrequentie, opbouw uit moet komen te zien.
Ja.
Oftewel... carte blanche voor de GI.
Ja, maar nog sterker vond ik hem.
Ja.
He, dus als je hem gewoon... Oké, wat gebeurt er? Meneer heeft 3 jaar geen contact met zijn kinderen.
Ja.
Omdat hij zich niet conformeert aan de voorwaarden.
Klopt. Nou, ja, dat is een stellingname.
Ja, dat vindt dat inderdaad. Hè? Dus, maar dat, het Hof vindt dat dan ook.
Ook,
hè?
Ja.
Ja, die stelt dat als feit vast. Dus, zegt het Hof van, nou ja, dan... Ja, de rechtbank heeft het dan volgens mij dus dan afgewezen. Die heeft geen regeling vastgesteld. Nee. En dan zegt het Hof van, nou ja, maar ja, dat kan eigenlijk niet. Hè. Wij hebben als rechtbank toch wel gewoon een grote inspanningsverplichting.
Ja.
En dan vervolgens stellen ze een regeling vast. Van nou, de GI die bepaalt het wel even.
Ja, dus er is geen regeling.
Er is geen regeling.
Het wordt helemaal
En als Hof weet je ook, daar gaat natuurlijk helemaal niks gebeuren.
Ja.
Want er is al niks gebeurd. He, die man die houdt zijn hoop op de rechter. Van stel iets vast, want er gebeurt niks. Ja, ik kom er niet uit met de GI.
Mm-hmm.
En vervolgens zegt het Hof, ja, ik kom er maar uit met de GI. Ja, maar we weten dus al 3 jaar lang, hij komt er niet uit met de GI. Dus ik denk, ik vind het zo, zeg maar, in die zin onbegrijpelijk. Ik denk van, oké, jij zegt dus als Hof, ja, ik heb een hele grote inspanningsverplichting. Dus ik stel wel een soort van regeling vast. Hè? Dus ik wijs het niet af. Maar de regeling die je dan materieel gaat vaststellen, daarvan weet je dus al.
Dat de kans zo dus
dat. Daar gaat gewoon niks gebeuren. En dan denk ik, welke invulling heb jij dan nou eigenlijk zelf met droge ogen gegeven aan jouw
grote inspanningsverplichting? Ja. Zeker omdat ze dus inderdaad gewoon letterlijk zegt grote inspanningsverplichting. Dus
grote inspanning, ja.
Ja, kijk, het is de route die je vaak ziet, is dat ze het zelf ook niet meer weten en het lekker overlaten aan. In beginsel kan je natuurlijk, hebben natuurlijk bij gewoon de eerste GNO-zaak, kan je zeggen, nou ja, we laten het over aan omgangshuis of hulpverlening. Nou goed, en uiteindelijk hier dan zegt de rechter van een raad, een raadsonderzoek. En hier zegt de rechter min of meer van, nou, we laten het lekker over aan de GI.
Ja.
Maar inderdaad, dan noem ik dit geen grote inspanningsverplichting.
Nee.
Het is gewoon van, oké, hoe maken we het dan ons er maar van af, want we weten het ook niet. Maar
ja,
als je puur kijkt naar een OTS, is er een NES voor niks, geen omgangsregeling vastgesteld.
Ja.
Want dat is het ook in deze dan niet.
Ja.
Kan een GI vanuit een OTS dan omgang reguleren? Als er geen omgangsregeling is.
Nee, precies. Er is geen machtiging uit huisplaatsing.
Juist, dus dat is alleen een OTS.
Ja,
dus
alleen
een OTS. Kijk, bij macht en huisplaatsing kan je al gauw gaan naar 265F of wat dan ook. Of je zegt, als er al een omgangsregeling is bepaald, kan je via 265G wijzigen of wat dan ook.
Ja.
Mee eens, hè?
Maar die 265G geldt natuurlijk ook bij de OTS.
Ja, maar daar komt die. Ja. Er ligt fles niks.
Nee, precies. Er is geen
regeling. Dus als je nou kijkt naar deze zaak.
Ja.
Vader die zegt dat hij nog in cassatie gaat, wordt hij ook af voor bij wijze van spreken. Hè? Dus er is helemaal niks meer. Dus dit blijft het. En hij is het nou. Dus die 3 maanden verlopen en er komt nog steeds niks. Waar moet hij dan nog terecht?
Nee, precies. Nou, daar hebben we wel.
Nee, dus dat is het.
Ja, maar daar is een duidelijk juridisch kader voor.
Ja.
Het begint met 8 EVRM.
Ja.
En een omgangsregeling is natuurlijk een inbreuk op jouw ongestoord recht op een. Of jouw recht op een ongestoord gezins- en privéleven.
Ja.
Op grond van 8 EVRM. Nou, en daar kan dus inbreuk op gemaakt worden. Dan moet het voorzien zijn bij wet.
Ja.
En het moet noodzakelijk zijn in democratische samenleving.
Ja.
Nou, dus dat eerste punt, het moet voorzien zijn bij wet. Dan gaan we dus kijken naar de nationale wet.
Mm-hmm.
Hoe is het geregeld met wie mag nou een beperking aanbrengen in die omgang of een omgang vaststellen? Ja, dan is de wet natuurlijk heel helder. De rechter.
Ja.
Dit is de rechter die dat mag doen. Tenzij je dus de situatie hebt van een machtiging uit huisplaatsing.
Juist.
Dan mag een GI het doen.
Dan mag een GI.
En dan kan jij als ouder naar de rechter toe.
Ja, ten tijde van de uithuisplaatsing.
Ja, precies, precies.
Dus alleen dan.
Oh, als er nou geen OTS is, of er is wel een OTS.
Mm-hmm.
In alle gevallen, hè, dus los van die machtiging uit huisplaatsing. In alle gevallen beslist alleen de rechter.
Ja.
Als een GI iets wil. Even 265G is dan de basis. Hè? Ik weet even niet uit mijn hoofd of inderdaad. Volgens mij kunnen ze dan een regeling wijzigen, inderdaad.
Ja,
en niet vaststellen.
Wijzigen.
Ja, wijzigen, maar dus niet vaststellen. Dus volgens mij is dat wel een.
Nee, maar daar gaat het zo om.
Ja, nee, ja, precies. Maar goed, de GI die kan naar de rechter. Of ouders kunnen naar de rechter. Maar de rechter beslist.
Ja.
Nou, en dan kom je op het punt. Wat natuurlijk gewoon de praktijk is. De rechter zegt vervolgens: Oké. Ik stel weliswaar die omgang vast,
ja,
maar wat doe ik nou in mijn bepaling? Ik laat het over aan
een
derde.
Ja, de regie laat ik over aan. Het kan ook bijvoorbeeld een wijkteam zijn, bijvoorbeeld desnoods.
Ja, nou ja.
In ieder geval iets van hulpverlening.
Kijk, ik benader hem wel heel principieel.
Ja.
Dus ik zeg dan eigenlijk, maar goed, dit houdt geen stand in de jurisprudentie, maar zo benader ik hem wel. Ik zeg nou, er moet dus een wettelijke basis zijn.
Ja.
De wet is dus, de rechter beslist.
Ja.
Ik vind het dus vervolgens niet dat een rechter dan kan zeggen: Oké, ik mag beslissen, maar wat beslis
maar
ik?
Ik beslis niet.
Ik laat het over aan een ander.
Ja. Ja.
En dan kun je natuurlijk denken bij een gecertificeerde instelling: van dat is nog een soort van gecertificeerd. Het is een instelling, die hebben een overheidstaak dan mm-hmm. in deze, want bijvoorbeeld tijdens de ondertoezichtstelling.
Ja.
Dus het is allemaal nog een soort van voorzien, maar dan heb je inderdaad of je hebt het omgangshuis,
ja,
of het wijkteam. Kijk, maar ik benader een principieel.
Mm-hmm.
Dus ik vind, dat is precies hetzelfde als dat een rechter zegt: nou, wil je luisteren, ik stel vast als omgangsregeling dat we afwachten totdat, ik noem maar iets raars, God een notitie naar de aarde zendt over hoe de omgang eruit moet zien.
Ja.
Ja?
Ja.
Of dat de buurman mag beslissen hoe de omgang.
Ja.
Weet je, dan denk ik, dat is niet de wettelijke basis.
Maar daar ga je ook niet voor procederen. Je gaat naar een rechter om een rechtelijke beslissing te vragen, toch?
Mijn visie, ja. Ik ben het dus principieel er niet mee eens dat een rechter mag zeggen, ik laat het over aan de GI, ik laat het over aan het omgangshuis. Ja. Maar het gebeurt dus wel. Hè? Dus er zijn hoge raaduitspraken die zeggen van ja, gedurende de OTS. Hè? Dus wat eigenlijk de Hoge Raad zegt, is van als het maar tijdelijk is, dan kan een rechter het overlaten aan een derde.
Nee, dat wilde ik ook al zeggen. Ja. Dus tijdelijk kan je nog wat daar wat
als
van
als het
denken,
maar tijdelijk is. En volgens mij gaan we daar alweer toch redelijk schuiven in de praktijk. Maar ik vind dat een belangrijk punt. Zoals ik de Hoge Raad jurisprudentie uitleg, zegt de Hoge Raad, oké, rechter, jij bent degene die wettelijk beslist. Je mag het dan overlaten aan een ander, maar alleen als het tijdelijk is. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn voor de duur van de ondertoezichtstelling.
Maar daar komt ie.
Ja.
Eventjes. Kan allemaal, of niet. Maar in ieder geval, op het moment dat een rechter zegt voor de duur van de OTS, laat ik het aan de GI over. Stel nou dat we daar, maar ja, kort zouden gaan. Dan impliceer je toch gewoon ook gelijk als rechter dat het een omgangs-OTS is? Want blijkbaar is dat het enige wat geregeld moet worden.
Oh ja, dat weet je niet of het enige is, maar ja, nou ja precies. Nee, precies. Klopt.
Maar dan moet de rechter, en dat zie ik hier ook niet gebeuren, wat is dan de ontwikkelingsbedreiging op basis waarvan je deze omgangs-OTS geeft?
Ja.
Snap je?
Ja, dus
dat. Maar dat gebeurt ook niet. Het is afschuiven. Afschuiven.
Ja.
Je gaat naar een rechter toe. In waar dan ook in de wereld, of het nou een dorpshoofd is of een rechter is, daar ga je naartoe, zodat die het geschil kan beslechten. Ja. Dat is toch de essentie van de rechtspraak, hè? Dat je zegt van, nou oké, ik heb een weegschaal.
Die kan dus die beslissing nemen.
En daar ga je vanuit.
Dat is de wijze persoon.
Maar ondertussen zie je steeds vaker dat rechters, op welke fase dan ook, hoogberoep, denken van, nou weet je, ik weet het allemaal niet.
Nee.
Kijk, en dan denk ik van, we hadden het net over, in het begin over Raad voor Kinderbescherming. Zeg dan van, joh, laat het nog eens. Kijk, ik vind het wat anders als ik laat het nog eens een keer onderzoeken.
Ik laat
het diagnostisch onderzoeken, of wat dan ook. Nee, wordt allemaal overgeslagen, we laten het over aan de GI. En wat je dus terecht zegt in een zaak als deze, al helemaal schrijnend als je weet dat het toch al de afgelopen jaren
niet is gebeurd.
Nee. Dus wat verwacht je dan?
Ja.
En maak dan, desnoods in je dictum, als rechtbank zijn, wat ze niet doen. Joh, ik ga er wel vanuit dat de GI ook die positieve inspanningsverplichting heeft om omgang te realiseren. En dan zou je nog zelfs kunnen zeggen, dan kom je uit op die tijdelijkheid. Ik verwacht u over een jaar terug.
Ja.
En ik wil dan wel weten waarom dat de omgang of geen omgang is.
Ja.
Snap je?
Nou,
dat ben je eens toch?
Dat is natuurlijk ook een ding met deze uitspraak.
Ja.
Dit is dus een fundamentele, hè, of een bodemprocedure.
Ja.
Waarin een hoger beroep een zorgregeling wordt vastgesteld. Ja. Terwijl die kan alleen maar tijdelijk zijn. Mm-hmm. Want op het moment dat de ondertoezichtstelling gaat wegvallen, dan zit je met een onuitvoerbare zorgregeling. Dus eigenlijk, wat doe jij als rechter? Ja, je zorgt ervoor dat
OTS blijven bestaan.
Nee, tot of dat partijen wel weer terug moeten komen. Terwijl je juist bij de rechter bent voor een eindbeslissing.
Ja, je zou zeggen als de OTS is opgegeven, dan komen ze vanzelf weer terug, want dan is er geen GI meer.
Nee, maar dat weet je toch? Waarom ga je dat faciliteren?
Hoe lees je zo'n beschikking? Want het kan ook zijn dat die rechter zegt van, nou ja, zou het ook haast kunnen lezen, dat de GI ook gewoon als de OTS is afgelopen, dat de GI nog steeds blijft beslissen over die omgang.
Ja, precies.
Snap je wat ik bedoel? Dus dat kan ook met die buurman zijn.
Dat gaat niet gebeuren, maar precies wat jij zegt.
Theoretisch zou het kunnen.
Ja, precies.
We heffen die OTS op, maar wij blijven als GI nog steeds betrokken bij de
omgang. Nou, wat is nou even de antwoord op jouw vraag? Wat moet je als ouder ermee? Wat de Hoge Raad ook heeft gezegd, is van oké, je mag dan als rechter mag je het in een tijdelijke situatie overlaten aan een derde.
Ja.
Maar een ouder kan dus wel altijd terug naar de rechter.
Ja.
He, dus normaal gesproken, als er een regeling is vastgesteld, en je gaat als ouder terug naar de rechter, dan heb jij het drempeltje moet je nemen van de gewijzigde omstandigheden.
Ja.
En volgens mij is dat drempeltje hier niet aanwezig. Hè? Nee. Kan jij gewoon zeggen, oké, dit is nu wat de gecertificeerde instelling doet, of de dominee, of het omgangshuis. Ik ben het er niet mee eens.
Mm-hmm.
En dan heb je gewoon een ingang om weer bij de rechter te komen.
Ja.
Maar ja, dat moet je dus maar wel weer willen. Dan heb je weer een nieuwe procedure.
Tuurlijk.
Weer opnieuw natuurlijk de advocaat inschakelen. Het griffierecht, de wachttijd.
Maanden.
En dan moet je ook maar weer hopen dat dan de rechter iets anders gaat vinden. Want je hebt natuurlijk een hele dikke kans dat hij vervolgens weer gaat zeggen, ja, maar ja, het omgangshuis vond dit. En of de gecertificeerde instelling vond dat.
Ja, daar gaan we vanuit, dat is klaar.
Ja,
maar kijk, en dat laatste, daar zit ik nu net aan te denken. Door, dat vind ik hoor, doordat je de GI onverklaarbaar in deze zaak als belanghebbende aanmerkt, betrek je het eigenlijk gelijk als een formele partij die ook van belang is, die ook gewoon een eigen belang kan gaan genereren voor de omgang, hoe ze gaan bepalen. Snap je?
Kijk,
als je ze als informant behoudt, zeg je nou, ik zie het nog steeds als een derde deskundige die dus eventueel de omgang deskundig bekijkt en objectief.
Ja.
Maar op het moment dat je te maken hebt met een belanghebbende,
krijg
je al gelijk al, naar mijn mening, een subjectieve smaak daarbij. Snap je wat ik bedoel?
Nou ja, hoe ik jou dan begrijp is dat, dat ze dus, dat woord zegt het al, een eigen belang hebben.
Ja, maar dat moet je dan niet willen. Dus je laat het over aan een partij die je ook nog eens een keertje als belanghebbende gaat beschouwen in jouw procedure, waardoor je dus uiteindelijk ook gewoon met de belangen van de GI te maken krijgt. Dat zou helemaal niet moeten willen.
Ja. Ja.
Nou ja, als we nou toch aan het theoretiseren zijn. Ja.
Zeker.
Dus.
Nou ja, het is niet theoretiseren, want het is gewoon hoe het dus gaat, hè?
Ja. Nou ja, kijk, maar ik maakte dat vorige week, wat jij zegt, maak je nog anekdotes mee natuurlijk. Iedere dag bij de zitting, dan kan mijn mond openvallen. Ik zie een procedure, daarin is er een beschikking en in die beschikking staat een omgang. Daarin staat gelukkig eens een keertje niet van, nou, de GI moet maar voor de dag, is gewoon een beschikking.
Ja.
Dit is het.
Gewoon een duidelijke regeling.
En, dat denk ik, beste GI, waarom bemoei jij je met die omgang?
Oh, ja, precies.
Precies andersom, hè?
Ja,
dus
ja,
zij
ja.
hebben die totale bevoegdheid niet.
Nee, precies.
Anders had dat wel in die beschikking moeten staan.
Hè?
Dus, maar het gebeurt dus wel.
Dat ze er iets van vinden.
Ja, ja. Maar ook gewoon het naar hun hand zetten.
Ja, of voorwaarden eraan verbinden, die er helemaal niet staan.
Dus daarom. Dus, ja. En dan zeg jij net over van een visie van een rechtbank. Maar blijkbaar is het bij die rechtbank ook een visie van, nou, meneer Schelen, waar bemoei je mee? Ik bedoel, dat moet toch gewoon kunnen?
Ja, precies.
Maar dan denk ik, nee, gewoon puur juridisch heeft deze GI niks te zoeken binnen wat er gebeurt met die omgang.
Ja, ik noem eens een voorbeeld. Hè, dus de rechtbank bepaalt, de ouder heeft elke week een uur omgang.
Ja.
Begeleid, ik noem maar wat.
Ja, ja.
Nee, staat gewoon vast.
Ja.
En dan zegt de gecertificeerde instelling, die zegt, nou, wij willen dat jij 48 uur van tevoren bevestigt dat je er komt. Hè, dan was die oude een keer niet gekomen of zo. Hè, en anders gaat het niet door.
Ja.
Ja, en dan zeg ik natuurlijk juridisch, ja, nee. Dan verbind jij dus als gecertificeerde instelling extra voorwaarden aan zo'n omgang.
Ja, ja.
Dat is niet wat de rechter heeft bepaald. Nee. Die zegt gewoon, je hebt gewoon recht op, dat is een minimaal recht.
Ja.
Minimaal recht op die omgang. Zonder voorwaarden.
Wat je dan nog eens in dat soort zaken ziet, is van, ja, maar luister nou, in de overwegingen zegt de rechtbank van, nou ja, GI zegt, nee, ik heb niks met die overweging te maken. Het gaat om dictum.
Ja, ja, precies.
En daar staat het niet in. En daar moeten we ons aan houden.
Ja.
Toch?
Ja.
Nou ja, goed, oké. Okay, en dan kan je zeggen, waar maak je druk om? Nee, ik maak me, maar dat is geld voor jou ook, dat weet ik. Je komt bij de rechter voor recht op basis van de wet. En that's it. En dat is gelukkig hetgene waar je als advocaat mee kan schermen. En daar moet gewoon naar gekeken worden en naar gehandeld worden.
Ja.
Toch?
Ik, nu je dat zo zegt, wil ik hem weer afsluiten door hem even rond te maken met die anekdote waar ik over begon.
Oké, ja.
In diezelfde discussie die ik had met die rechter,
er
was ook nog een onderdeel. Die rechter die had een beschikking vastgesteld.
Mm-hmm.
Van nou, zus en zo is de omgang.
Ja.
En ouders kunnen in overleg met elkaar en met de hulpverlening besluiten tot uitbreiding.
Ja.
Nou, ouders zijn met elkaar in overleg geweest, maar ja, ze kwamen niet tot overeenstemming.
Nee, dat kan.
Dus de ene ouder zegt, ja, nou ja, goed, die regeling blijft zoals die is.
Ja.
En toen kwam dat op zitting. En dus die rechter die zegt, ja, maar was de bedoeling dat er uitgebreid werd? Ik zeg, ja, dat staat er niet. Er staat kunnen.
Ja.
Dus ja, als ze het niet eens worden, dan wordt het niet uitgebreid,
nee,
toch?
Nee.
Ja, dat heb ik niet bedoeld. Ja, nee, maar als je dat niet bedoeld hebt, moet je het anders opschrijven. Ja. Hè? Dus, maar dan krijg je ook weer zo'n hele rare discussie, had ik daar ook wel met die rechter, over dat ze dan vond dat de beschikking verkeerd was uitgevoerd. Terwijl, ja, maar dan heb jij het gewoon verkeerd opgeschreven,
ja, toch?
Weet je wel. Dan moet je...
Maar ja, je vervoelt je dan op zo'n moment wel de vervelia. Ja. Maar ja, aan de andere kant, je komt er voor je cliënt, belangen van.
Nou ja, en ook, dat is het natuurlijk, hè. Ik denk dat dat wel vaak, ik maak dat wel vaker mee, dat een rechter uiteindelijk iets opschrijft.
Ja.
Nou, ik lees dat. En ja, en dat verbind ik dan. En denk, oké, dit staat er.
Ja.
Ik leg dat zo uit. En in dit geval vind ik, is het ook niet voor andere uitleg vatbaar. Hè? Als er staat kunnen, kunnen in overleg uitbreiden. Ja, dan
zou niet moeten.
Nee, dus dan is dat inderdaad aan overgelaten.
Ja.
Dan heb je inderdaad een minimale regeling vastgesteld.
Ja.
In andere situaties kan het natuurlijk wel zijn dat je een soort van interpretatie en uitleg daaraan geeft. Maar ja, ik doe dat natuurlijk ook naar expertise, eer en geweten. Van, en ik ken die zaak en ik weet hoe de discussie is geweest. En dan denk ik, nou, dit is wat de rechtbank en dan opschrijft. En dan gebeurt er ook wel eens dat ik dan terugkom bij die rechter. En dan, ja, maar dat lezen we helemaal verkeerd.
Ja.
Ja, oké. Maar ja, komt dat dan door mij? Of heeft hij dan verkeerd opgeschreven? Weet je wel? Dus het is natuurlijk wel belangrijk dat rechters ook ergens een toetsing hebben of iets van oké, kan hoe ik het bedoeld heb en hoe ik het nu opschrijf,
kan
dat dan niet anders uitgelegd worden op een of andere manier?
Nou ja, daar ga je vanuit. Ik bedoel, het is natuurlijk een kunst om een goede beschikking te maken, maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk niet alleen een rechter, er zit een heel team omheen die daar natuurlijk wel gewoon ergens op een alarmbelletje zou moeten drukken van joh, volgens mij kan hier twijfelen. Ja, tenzij inderdaad iedereen het blijkbaar allemaal wel oké vindt en jij dan toevallig of ik dat zou kunnen. Nee, dat kan. En, maar goed, dan nog, als wij het wel signaleren. Ja, weet je, je hebt het over anekdoten, maar dat is hetzelfde, laat ik het dan toch maar erin, weet je, van hoe dingen dan gaan. Er was een machtiging uit huisplaatsing gegeven voor een gezinshuis. Wat doet de GI? Die zet ineens dat kind in een pleegzorg, want er was geen plaats voor. Dus uiteindelijk wordt dat kind geplaatst in onder een noemer waar niet de machtiging voor is afgegeven. Snap je? Dus ik kom op zitting en ik denk, nou, ik laat het eens even op zijn beloop. Dus nou, maar papa, oké, we kunnen. Nou, fijn, en nu gaat het verlenen. Dus nou, meneer Schelen, heeft u nog wat? Ik zeg, nou, zo en zo. Ik zeg, sinds gisteren is er helemaal geen machtiging meer. Ik zeg, er valt dus ook niks te verlengen.
Ja.
Ik zeg, want de GI is gewoon daar gaan plaatsen. En wat valt niet onder de machtiging?
Ja.
Nou, en dan, ja, weet je, dan kan je natuurlijk je vervelend voelen of wat dan ook. Maar het is gewoon zoals het is.
Precies.
Ja. En hoop gedoe, recht en achter.
Ja, maar kijk, en dat krijg je wel uiteindelijk over het juridisch kader.
Ja, dus uiteindelijk zegt deze rechter van, nou ja, advocaat heeft gelijk. Die rechter zei ook van, nou, ik weet dat ook andere rechtbanken daar anders over denken. Die heb je blijkbaar ook, maar wij hanteren hier inderdaad de regel, je moet wel plaatsen binnen de machtiging die is afgegeven. Nou, dus op het heen. Nou ja, goed, dus ik wil maar even aangeven van, dan denk iedereen op zo'n zitting van, nou, we gaan er eventjes en het wordt allemaal wel zo geregeld. Maar sorry, ik zit daar wel voor de
wet.
Precies. Nou ja, goed, en uiteindelijk heb ik daar wel mijn gelijk in gekregen. Ja.
De beschikkingen, die zijn natuurlijk daarin wel gewoon
leidend
en bepalend. Dat is een hartstikke belangrijke document.
Ja. Dus kijk, uiteindelijk is het van belang, inderdaad. Rechter, schrijf goed op wat je wil. En in deze zaak zetten wij onze vraagtekens. Ik denk dat dat de samenvatting is van oké, hoe kun je dit op deze manier afgeven? Er zitten wel heel veel haken en ogen aan om altijd maar gewoon eigenlijk het idee te ontlopen van als rechter van nou, ik ga maar geen beschikking geven, ik laat over aan een derde.
Ja.
En ja, is dat wel zo wijs? En biedt dat inderdaad uiteindelijk dan hetgeen het recht waar je naar op zoek bent? Ja. Daar twijfel ik aan.
Nou ja, plus, en plus dat eerste element van ook, wat heb jij gedacht als hof? Door te zeggen, oh, we hebben inspanningsverplichting.
Ja, grote inspanningsverplichting.
En dan vervolgens iets vast te stellen waarvan je weet van, nou ja, er gaat toch niks gebeuren.
Ja, precies. Nou ja, oké. Okay.
Oké, okay, nou bedankt weer voor het kijken.
Jij ook. Ik heb meer naar de camera gekeken, dus
nou, mooi.
Jij ook.
Ja. Mooi, heel goed.
Oké, okay, goedjes.